Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, hartelijk welkom. Volgens premier Rutte was een vierkantje en een cirkeltje samen in een hokje gekomen en hebben we een Brexit deal. Maar goed, er zijn nog zoveel losse eindjes dat het hoog tijd is om er eens uitvoerig op in te gaan. We hebben Dorinde Meuselaar uitgenodigd, wederom. We gaan over de Brexit praten, dus ben jij van harte van de partij.
Ja, dat klopt.
Onze kenner op dat gebied en Martin zit hier recht tegenover me. Laten we maar eens even beginnen. We waren eigenlijk de podcast nog niet gestart en hadden we al heel veel discussie over wat is er nu precies besloten. Ik wil je niet meteen allemaal gaan overvragen, maar om het ook voor onze luisteraars zo duidelijk mogelijk te maken. Ik begin eens even bij Martin. Wat valt je het meest op wat we nu in Brussel hebben gezien aan die deal die nog voorgelegd moet worden aan het lagere?
Nou ja, de oneenigheid die concentreerde zich uiteindelijk rondom de Ierse grens. Dat zag je steeds aankomen. Er waren periodes dat niemand erover sprak. En dan wist je, ja, vroeg of laat kom je bij die grens uit. Daar moest een oplossing voor worden gevonden. En wat er eigenlijk heel simpel gesteld is gedaan, is dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, die er dreigde te komen, is nu verplaatst naar de Ierse Zee. Dus ja. Uiteindelijk heeft Boris Johnson geaccepteerd dat er een soort van grens komt in zijn eigen land. Ja. Tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië. En dat is een enorme concessie en ook reden voor de unionisten in Noord-Ierland om tegen te zijn. Maar dat is wat de facto gebeurt.
Ja, en wat gaan we doen op die Ierse Zee? Komen daar patrouilleboten?
Dat zijn. Er ligt dan nu een akkoord en Boris Johnson zegt van nou, dit is allemaal hartstikke mooi en we zijn het met elkaar eens geworden. Maar ja, die details zijn nog heel erg lastig. Want er moet er dus, Martin zegt, er komt dan een grens in de Ierse Zee. Dus tussen zeg maar het Britse eiland en Noord-Ierland. Dat betekent dat er wel goederen zo meteen van de ene kant naar de andere kant kunnen. Maar daar moeten dan wel een soort. Die moeten dan wel voldoen aan Europese eisen. En daar gaan dan ook tarieven voor gelden. Nou, die moeten dan betaald worden op het moment dat je naar Noord-Ierland oversteekt. En als ze dan in Noord-Ierland blijven, wat dus onderdeel is van het VK, dan kun je die tarieven weer terugvragen. Ja. En als het doorgevoerd wordt naar Ierland, hè, wat EU-deel is, nou ja, dan zijn die tarieven terechtgeheven. En dan, nou ja, dan blijft dat zo. Dat klinkt redelijk overzichtelijk.
Ja, maar dat klinkt mij als heel veel extra rompslomp van ambtenaren.
Ja, maar dit is nog het overzichtelijke gedeelte. Dat betekent al veel rompslomp. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel erg lastig. Want ook voor Nederlandse bedrijven. Ik denk dat die echt met heel veel vragen zitten. Want stel, je exporteert auto-onderdelen naar die kant uit. Nou, die worden dan bijvoorbeeld in Noord-Ierland in een auto gezet. Ja, dat wordt dan in Noord-Ierland gebruikt. Dus dan kan je tarieven terugkrijgen. Maar ja, als die auto dan weer geëxporteerd wordt, ja, is het dan toch weer export. Dus ja, al die haken en ogen. En wie die Europese tarieven moet gaan heffen. Want ja, dat wordt dan door Britse douane formaliteit gedaan. Dat is allemaal nog heel onduidelijk.
Ja. En het is natuurlijk gedaan omdat Boris Johnson per se die gehate backstop niet wilde. Waarbij er in de periode dat er nog werd onderhandeld over een definitief handelsakkoord, zou dan het hele Verenigd Koninkrijk in een soort twilight zone belanden, waarbij ze eigenlijk gebonden werden aan de Europese Unie en geen kant op konden. En de Europese Unie kon ze daarin vasthouden. Ja. En nu duwen ze als het ware Noord-Ierland in een soort twilight zone. En dat is dan wel acceptabel, want het is maar een stukje Engeland, zeg maar. Waarbij de vondst is. De vondst van woorden, en straks moet blijken of dat in de praktijk ook kan, dat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Britse douane-Unie. Dus ze blijven echt bij Groot-Brittannië horen. Maar tegelijkertijd voldoen aan allerlei regels en eisen voor goederen voor de EU. Mm-hmm. Dus ze blijven eigenlijk bij allebei een beetje horen.
Ja. Wat het grappige aan deze constructie is eigenlijk dat dit ook het eerste voorstel van de EU was. Mm-hmm. Toen die onderhandelingen begonnen, toen zeiden ze van nou, dan doen we dan Noord-Ierland hoort bij jullie, maar geldt ook als onze douane-Unie.
Dat was zelfs onder Theresa May nog onacceptabel.
Toen zeiden ze van nou, dat willen we niet, want dat zou impliceren dat je twee verschillende regimes krijgt in het Verenigd Koninkrijk. En dat was echt een no-go voor hen. Nou ja, tot deze deal. Want nu hebben ze dat alsnog geaccepteerd. Want onder Theresa May was dan de tussenoplossing van nou, dan blijft heel Verenigd Koninkrijk in die douane-Unie. Toen zeiden ze van ja, maar ja, mm-hmm. Wat is dan? Dan zijn we dan eruit of niet? Dus dan zijn we toch weer naar het eerste plan.
En dit klonk natuurlijk wel ingewikkeld, maar dan moet je natuurlijk voorstellen dat wat Boris Johnson heel graag wil, is handelsverdragen sluiten met andere landen. We gaan eerst bij Trump proberen, denk ik. Nou, ik wens hem heel veel succes. Dat wordt echt nog een feest, denk ik. De vraag is of het zo'n hele grote vriend gaat zijn. Maar dan heb je het ook nog derde landen erbij. Hè? En daarom, aan de ene kant klinkt het ook allemaal super theoretisch. Maar wat ik niemand wil, zowel de EU niet als de Britten niet, als derde landen, is dat Noord-Ierland een soort een open achterdeurtje wordt. Mm-hmm. Waarbij je standaarden en regelingen en regels en normen kan ontlopen. Dat wil je natuurlijk per se niet. Dat ergens er een soort lek zit in je afspraken rondom de douane-Unie, interne markt. Ja. En ja, goed, ja, ze hebben dus in woorden iets gevonden, maar of het in de praktijk gaat werken. Ja,
maar dat is ook de grootste angst. En ik heb gisteren ook rond zitten bellen met allerlei experts van, nou, wat betekent dit nou? En die zegt, ja, het wordt een beetje een grijs gebied. En dat heeft de EU gewoon geaccepteerd om alsnog tot een deal te komen. Is nu ook al een beetje grijs gebied, want bijvoorbeeld op btw-regelingen zijn er verschillen. En ja, ze hebben gewoon gezegd van, nou ja, we moeten een beetje bij elkaar komen. Dan is dit de concessie die eraan hangt.
Kan Noord-Ierland er niet heel gunstig uitkomen? Die kunnen een beetje shoppen uit wat het beste voor hun uitpakt lezen.
Nou ja, misschien wel. Kijk, in Noord-Ierland is natuurlijk vooral zijn de unionisten heel erg tegen. Ik betwijfel dat het niet zozeer om economische redenen, meer om politieke redenen. Die willen gewoon heel drukkelijk gewoon strikt verbonden blijven aan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, de verwachting, en dat is ook de gok een beetje van de Europese Unie, is dat de meerderheid in Noord-Ierland dit eigenlijk wel een prima oplossing vindt. Dan blijf je gewoon dicht tegen de Europese Unie aan. De Noord-Ieren krijgen in de oplossing ook de kans om na 4 jaar te zeggen, willen we dit regime nog of stappen we eruit? Vind ik eerlijk gezegd ook wel een wat gekke concessie vanuit de Europese Unie. Daarmee nemen ze de gok dat het Noord-Ierse parlement, wat overigens al 2 jaar geschorst is, geloof ik, waarschijnlijk nooit zal besluiten om hier uit het regime te stappen.
Ja, want nu mogen ze niet meestemmen, begreep ik ervan.
Nee, het is niet zo. Die DUP, die unionisten, die hadden dus een soort veto vooraf willen hebben. Wat ik als regeringspartij ook wel begrijp. Ik bedoel, ja, ze zijn onderdeel van de regering. Weliswaar een minderheidsregering, maar ze zijn hier gewoon straal genegeerd uiteindelijk door Boris Johnson. Maar dus in vooraan hebben ze dus die kans niet. Maar na 4 jaar mogen ze wel zeggen van, nou, we willen dit niet meer. Dan zou je in theorie alsnog weer een grens gaan krijgen. En blijkbaar heeft de Europese Unie geschat van, nou, de ontwikkelingen zijn zodanig dat er nooit een meerderheid zal ontstaan in Noord-Ierland dat ze die keuze gaan maken. En dan kunnen ze misschien van 2 walletjes eten. En ja, weet je, en uiteindelijk is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat er geen grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat ligt daar zo extreem gevoelig. Ik bedoel, die Goede Vrijdagakkoorden, bedoel, wat er al aan vooraf is gegaan. En dat heeft me ook wel verbaasd in het proces, dat daar soms zo makkelijk aan voorbij werd gegaan. Ja. En ook soms in heel veel instanties door Boris Johnson eigenlijk bijna niet eens benoemd. Ja, en uiteindelijk als je echt gaat onderhandelen, ja, dan stuit je gewoon op die grens. Dan is dat gewoon, dat is de obstakel. Heel veel andere dingen zijn allemaal op te lossen.
Precies, want zonder Noord-Ierland hadden ze eigenlijk al veel makkelijker
een
akkoord gehad.
Ja, want je kan zeggen van, nou, nu blijkt hoe moeilijk het is om uit de EU te stappen. Nee, nu blijkt hoe moeilijk het is uit de EU te stappen als je een Noord-Ierland in je land hebt. Ik denk voor heel veel andere landen, even los van of het wijs is en of het economische schade oplevert. Ja, als je een grens wilt, dan zet je toch een grens neer. Maar ja, je hebt daar gewoon een landsgrens die je open wil houden. En dan heb je een probleem.
Ja. Nou legt Johnson het uit als van, ik heb een hele goede deal gesloten in Brussel. Ik weet hoe politiek werkt, dat je dat een beetje zo moet brengen. Maar hoe beoordeel jij dat?
Ja. Nou, ik denk dat allebei de kampen, ja, nou ja, het is een heel saai antwoord, maar het ligt ergens in het midden. Boris Johnson, een hele belangrijke concessie die hij heeft gedaan, is toch die grens in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat was aan het begin van al die onderhandelingen no-go, daar heeft hij toch mee ingestemd. Maar ook de EU heeft wel concessies gedaan. Bijvoorbeeld door een beetje te accepteren dat Noord-Ierland een wat grijs gebied wordt. Dus ja, ik denk dat het echt, nou ja, een goed akkoord is als niemand er tevreden mee is.
Iedereen dus
tevreden
mee is.
Ja. Dus ja, het ligt echt een beetje in het midden.
Maar je zegt natuurlijk terecht, de EU heeft dit al een keer eerder geopperd. Dus in die zin was het voor de EU toch makkelijker. Want ja, dit hadden ze al een keer eerder voorgesteld. Dus ze hadden nog iets in de achterzak. En de concessie bij de EU zit natuurlijk waarschijnlijk ook een beetje in. Is dat ze heel lang hebben geroepen van, ja, de finale deal is de finale deal. Er valt niet meer te onderhandelen. Alleen al die beweging, dat ze toch hebben aangegeven, er is ruimte. Is ook een consensus op zich, zeg maar.
Nee, dat is natuurlijk ook wel een risico geweest voor de EU zelf. Want die zijn er heel erg op gebeten om vooral die grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet, dat daar geen harde grens komt. Ze hebben laten zien van, nou, er is toch onderhandelingsruimte. Dus ja, stel dat deze deal er niet doorheen komt, dan denken misschien de harde brexiteers van, ja, er wordt wel gezegd van, er is geen onderhandelingsruimte. Maar dat is er in de praktijk wel. Dus hè, als je mij vraagt van, nou, is er nou één partij die echt alles eruit heeft gesleept? Nee, het is, ja, ze hebben allebei water bij de wijn moeten
doen. Ja. Nou, wat ik wel heel goed vind, wat echt goed gegaan is aan de Europese kant, en ook met dank aan de Ieren, is dat de harde Brexit, waar Boris Johnson natuurlijk steeds mee dreigde, en die ook echt werkelijkheid had kunnen worden, eigenlijk ook een nachtmerriescenario voor de Europese Unie was geweest. Dat had Boris Johnson veel meer als een soort breekijzer kunnen gebruiken, maar de Europese landen...
Het parlement is ook een stokje voor
ja, gestoken. Ja, zeker. Daar heeft zijn eigen parlement een stokje voor gestoken uiteindelijk. Mm. Maar wat de Europese Unie, die wilde heel graag een afspraak. Op een zeker moment wilden ze er vooral vanaf, van het gezeik. Maar wat ze in ieder geval per se niet wilden, was een grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Want dat zouden ze echt een probleem hebben gehad met hun eigen lidstaat Ierland. En dat dreigement heeft eigenlijk, voor zover ik dat in publicitair wel zie, helemaal niet zo'n rol gespeeld dat Boris Johnson geprobeerd heeft de EU met de rug tegen de muur te duwen. Ook een beetje natuurlijk omdat het in eigen land ook heel gevoelig lag om te gaan zitten dreigen. Want anders zet ik gewoon daar een grens neer. Maar in die zin was er ook voor de EU echt wel een heel groot belang om tot een deal te komen, zodat je die Ierse kwestie netjes zou oplossen. En dat is nu gelukt, in ieder geval, in dit onderhandelingsresultaat.
Maar de EU wil ook vooral uitstralen natuurlijk aan andere landen die eventueel plannen hebben om uit de EU te stappen. Van, het gaat niet even zo makkelijk als je denkt. Hè?
Ja, ik weet niet zo goed welke rol dat sentiment nog heeft gespeeld. Daar hoor ik toch wat gemengde geluiden over. Ik denk wel dat er bij sommigen misschien het idee is van, het moet allemaal niet te gemakkelijk gaan. Ik denk dat ze wel blij zijn dat het ook niet gemakkelijk ging. Van, dit is in ieder geval geen open uitnodiging naar andere lidstaten. Maar ja, zoals ik net al zei, dit is echt wel een geval apart. Ik bedoel, als weet ik wat, de Polen uit zouden willen stappen, is het echt niet zo ingewikkeld als dit. Ik bedoel, het is wel een hoop gedoe. Maar ja, die grenskwestie, die heeft de boel echt wel helemaal in zijn greep gehad.
Nou, dat heeft het en heel veel ingewikkelder gemaakt. Maar vergeet ook niet, we zijn er nog lang niet. Nee. Dit is alleen een deal tussen de EU en de Britten. Het Britse parlement moet er nog mee instemmen. Dan moet er nog over onderhandeld worden over een nieuw handelsakkoord. Dus dat is een proces dat echt nog jaren kan duren. Dus ja, als lidstaat eruit willen, het is makkelijker dan bij de Britten. Absoluut.
Maar even, als het Lagerhuis zaterdag instemt, dan ben je echt wel. Kijk, dan moet je nog wel over een handelsakkoord hebben, maar dan is eigenlijk Groot-Brittannië gewoon de EU aan het verlaten.
Ja, maar dan zijn er nog wel een heleboel losse eindjes en toekomstige relaties. Dus het is ook weer niet van, dan is het vanaf dan allemaal heel makkelijk.
Nee. Die onduidelijkheid, hè? Martin, wat het allemaal nu nog oplevert. Hè? We hebben het net eventjes over het Nederlandse bedrijfsleven gehad. De vissers die denken van, hoe gaat het allemaal verder? Kun je eens even specifiek richten op Nederland van waar wij nu de gevolgen van gaan zien? Ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd. Ik las dat Britten die 40 miljard gewoon gaan betalen.
Ja.
Maar uiteindelijk moet je de EU-begroting ophoesten met minder landen. Gaan we meer betalen?
En natuurlijk, dat heb je sowieso. Kijk, dat heeft natuurlijk... Het heeft meteen al de druk gezet op de onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. Omdat het natuurlijk voor de commissie een mooie aanleiding was om het hele kortingssysteem af te willen schaffen. De Britten kregen natuurlijk een korting. En veel later heeft Nederland ook een korting
door dat beroemde moment met Margaret Thatcher.
Ja, waar ze, ja. En met zijn handtasje. En later ging Gerrit Zalm met zijn handtasje zwaaien. En toen kreeg hij ook een miljard, geloof ik. Dus dat heb je natuurlijk al. En Nederland duwt er heel hard op om te zeggen van, dan als er één land uitstapt, moet de begroting ook navenant omlaag. Dat is niet helemaal de inzicht van de Europese Commissie. Mm-hmm. Vermoedelijk ook niet van de nieuwe Commissie. Dus dat is al een lastige. En voor bedrijven is het een beetje een dubbele boodschap. Ik zag dat VNO-NCW gisteren redelijk opgelucht reageerde. Het eerste wat belangrijk is voor bedrijven is, eindelijk is er iets van duidelijkheid. En dan gaan de ondernemers, als ze de moed hebben, de stukken lezen. En dan denk ik dat ze denken van, oei, hoeveel duidelijkheid is er nu precies? Maar in ieder geval, even verondersteld dat deze deal doorgaat, dat is al de vraag. Dan weet je in ieder geval naar wat voor regime je toe gaat leven. Maar goed, Rinde zegt terecht, het is wel iets voor de tussentijd, zeg maar. Uiteindelijk de finale vrijhandelsakkoord moet nog gesloten gaan worden. Ja, en voor ondernemers is het natuurlijk van belang van, hoe gaat het met mijn BTW als ik ga handel drijven? Ja. Hoe gaat het met mijn invoertarieven, exporttarieven? Wat zijn de normen die worden gesteld aan goederen? En nu heb je natuurlijk, dat is ook het prachtige van de Europese interne markt. Dus het is allemaal gelijkgestemd. Dus je wil weten gewoon tegen wat voor grens loop ik echt op, letterlijk. Mm-hmm. En daar moet wel duidelijkheid over komen. Maar de echte finale duidelijkheid is er pas als er een vrijhandelsakkoord is met de Britten, die echt voor de eeuwigheid is. Inmiddels weten we hoe lang het duurt voor vrijhandelsakkoorden worden gesloten. En hoeveel verzet het inmiddels oplevert bij de politiek. We hebben het gezien met de TTIP in Amerika en nu de CETA met Canada, waar ook verzet tegen is vanuit de Tweede Kamer. Dus in die zin is de duidelijkheid en ook nog steeds heel veel onduidelijkheid van ondernemers, denk ik.
Mij beangstigt het wel, hè? Want jullie hebben er heel veel verstand van. En dan vraag ik me heel erg af ook van die lidstaten die praten erover in Brussel. In hoeverre weten regeringsleiders echt precies wat er nu afgesproken is?
Nou, dat lijkt me inderdaad een hele, hele lastige. Ook omdat, weet je, je kunt die tekst nu lezen en dan zie je van, nou, dit is nu afgesproken, maar wat is er nog niet afgesproken? Nou. Al die details, hè, wat ik net aangaf, van je voert iets door, gaat het naar Noord-Ierland, wordt het dan weer geëxporteerd? Dat weten we allemaal nog steeds niet. Dat weten die regeringsleiders ook nu nog niet. En, nou ja, Martin, je noemde net het CETA-verdrag. Misschien handig om nog even uit te leggen. Was het handelsakkoord wat de EU met Canada sloot. Daar is uit mijn hoofd 7 jaar, 9 jaar? Kijk even.
Ja, zoiets.
9 jaar lang is daarover onderhandeld.
Het is al deels een beetje ingegaan.
Is zelfs 2 jaar geleden is het voorlopig ingevoerd. Dan moesten alle EU-lidstaten nog zeggen, hè, we tekenen bij het kruisje. Deze week heeft de PvdA zich teruggetrokken. Dus in Nederland is er al geen meerderheid meer om dat handelsverdrag te ratificeren. Dat is een handelsverdrag wat al 2 jaar deels is ingevoerd. Dus zo gecompliceerd zijn die processen. En regeringsleiders, ja, die worden dan ook ineens geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Weet je, de EU die kijkt nu ineens tegen Nederland aan, waar Nederland zegt, wij stemmen niet meer met dat verdrag in. Mm. Dus ja, weet je, het voelt een beetje alsof je 2 stappen vooruit zet en dan weer 3 stappen terug.
Ja.
Maar in ieder geval voor die tussentijd kunnen ondernemers dan duidelijkheid krijgen. Dan op een gegeven moment dan heb je een transitieperiode en dan gaat dat bijzondere regime in van Noord-Ierland in de Twilight Zone. Ik denk dat het meeste handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt gedreven, niet specifiek met Noord-Ierland. Dus dat is ook echt een oplossing voor een politiek probleem. En dan heb je wel voorlopig weer even duidelijkheid van wat het regime dan is. Mm-hmm. Ja, en dan heb je nog heel veel gesteggel en over het definitief akkoord.
Wat wel een belangrijk punt is voor ondernemers ook, is dat in die deal van Theresa May, dan zou het VK nog in de douane-Unie met de EU blijven. Dat is er nu uit. Dus er is wel wat meer duidelijkheid. Maar ja. Het is ook duidelijk geworden dat het VK een stap verder weg neemt van de EU dan onder het vorige akkoord.
Ja. Wat verwachten jullie zelf van Johnson? Gaat hij meteen doorpakken? Je leest geluiden of je hoort geluiden over dat een soort Singapore aan de Noordzee voor ons gaat worden met belastingverlaging.
Nou ja, kijk,
dat is heel concurrerend.
Ja, daar komt het zo inderdaad op die toekomstige relatie. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een soort, dit is het withdrawal agreement van hoe nemen we afscheid van elkaar en dan. Ja, en dan moet er nog iets komen van op welke manier gaan we nu weer met elkaar verder? Wat onze nieuwe vriendschap, zeg maar. We zijn gescheiden, maar.
Maar nu de omgang.
Ja, precies, blijven nog vrienden en of niet. En je ziet natuurlijk dat Boris Johnson in de persconferentie gisteren met Juncker al duidelijk maakte dat hij heeft de vrijheid weer terug. Hij wil graag handelsverdragen met andere landen gaan sluiten. Hij gaat natuurlijk nadenken over hoe hij omgaat met allerlei. Nu nog Europese normen, daar worden dan straks allerlei Britse normen. Daar kan je heel competitief natuurlijk in worden. Je kan ook met andere landen andere afspraken maken dan wat er nu in de Europese Unie geldt. Je kan ook met de belastingtarieven in de slag. Dus de grote angst aan de kant van de Europese Unie is dat we daar een super concurrerend land krijgen op handelscondities. Mm. Want die vrijheid hebben ze nu ook. Als dat zo is, wat ik me wel voor kan stellen, zeker vanuit een rechtse politicus zoals Boris Johnson, die vol voor die vrijhandel gaat, betekent het voor mij ook dat het ingewikkelder wordt om weer een handelsverdrag met de Verenigd Koninkrijk te sluiten. Want wij willen natuurlijk dat zo dicht mogelijk bij de Europese normen blijft. Er is een groot verschil. Naast deze withdrawal agreement is er ook een verklaring opgesteld over de toekomstige relatie. Dat er al een beetje in potlood wordt gezet van hoe moet dat zijn. Onder Theresa May was de afspraak, werd er echt opgeschreven, ja, omdat het Verenigd Koninkrijk lid is geweest van de Europese Unie, hebben we zo'n innige verbondenheid, historisch gezien. Die innige verbondenheid willen we ook vorm gaan geven in onze nieuwe relatie, op de een of andere manier. En dat heeft Boris Johnson heel duidelijk niet gedaan. In een nieuwe verklaring over de toekomstige relatie staat, we gaan gewoon een gewoon handelsverdrag sluiten met de EU. Dus het idee dat ze heel dicht gaan aanschurken bij Europese regels, leeft bij hem helemaal niet. En dan kan je inderdaad een heel concurrerend land krijgen. Ja, aan de andere kant van de Noordzee. En dat kan een bedreiging zijn natuurlijk.
Voor maar dat, lang antwoord, dat maar zal dat, denk ik ook. Dat ga ik dat lange antwoord nog langer rekken. Dat wordt ook wel denk ik de belangrijkste inzet van de EU. Hoe creëer je zo'n level playing field? Dus een gelijk speelveld. Want de EU, dit hoorde ik gisteren ook een beetje als in de commentaren. De EU die gaat natuurlijk proberen zijn machtspositie uit te spelen. Want de Britten zijn afhankelijker van de EU dan andersom. Dus dan gaat gaan ze proberen af te dwingen dat de Britten nog steeds voldoen aan Europese voedselveiligheidsstandaarden, aan productie-eisen en al dat soort aan arbeidsomstandigheden. Dus de EU gaat proberen om ja, zo'n supergoedkope concurrent zoveel mogelijk in te dammen. En dan krijg je ook wel weer een beetje de vraag, hoeveel vrijheid hebben die Britten? Als ze straks inderdaad denken van, nou, wij willen heel graag met de EU handelen, is belangrijk voor onze economie, dus wij moeten daar een beetje over de brug komen. Ja, dan heb je ook niet zo heel veel speelruimte. En is er best een kans dat er aan heel veel van de Europese standaarden straks, ook na de Brexit, nog steeds moeten voldoen.
Ja, hoe belangrijk is die export voor Groot-Brittannië richting Europa? Kun je er wat cijfers? Maar dat is gewoon een heel aanzienlijk deel.
Ja, het is de EU als geheel is de belangrijkste handelspartner voor de Britten. En ze hebben in dit hele proces ook wel gezegd van, nou, hè, we willen naar andere landen kijken. Er werd ook een beetje gezien speeld op het voormalige kolonie India. De VS moest allemaal heel belangrijk worden. Maar dan denk ik, jongens, even gewoon puur praktisch. Die liggen een stuk verder weg. Dus de reden dat Nederland dat de belangrijkste Nederlandse handelspartner Duitsland is. En dat is omdat we buren zijn. En ja, prima dat ze meer met de VS willen gaan doen, maar dat is niet wat het nu is in ieder geval.
Ik denk dan ook nog een stap verder. Stel dat het nou wel heel succesvol wordt met Groot-Brittannië. Dat we met jaloezie kijken naar hun groeicijfers. Ja. Dat wij als Nederland denken, nou, dat willen we ook wel.
Er wordt een soort open uitnodiging om eruit te stappen. Ja. Zeggen. Ja, nou ja, kijk, dat zal iets van jaren zijn. Dat is natuurlijk niet. Kijk, ze hebben natuurlijk nu al die EU-regels, hebben ze nog. Dat is al die wetgeving, al die normen zouden moeten worden aangepast. Dat is ook niet meteen geregeld. En ik weet niet of de topprioriteit daar helemaal ligt. Met de belastingen kan je vrij snel iets gaan doen. Er is nu ook overigens binnen Europa natuurlijk best wel veel vrijheid wat betreft belastingen. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen. En als het blijkt dat dit een succesnummer is, wat we pas over heel veel jaren weten, een economisch succesnummer, is dat misschien alsnog aanlokkelijk. En ja, op zich, maar aan de andere kant is het weer. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk wel gewoon qua economie echt wel een paar slagen groter dan de Nederlandse economie. Je hebt natuurlijk politiek gezien meer in de melk te brokkelen. Dus je hebt dan Boris Johnson kan met Trump misschien wel toch wel net iets meer voor elkaar krijgen dan Mark Rutte bij Trump zou kunnen. Ja. Een van zijn opvolgers natuurlijk inmiddels tegen die tijd. Maar dat kan. En ja, en ik kan me voorstellen dat de Brexiteers er alles aan gelegen is tot een groot economisch succes te maken.
Ja, en voor Johnson is het natuurlijk ook van groot belang of Trump überhaupt herkozen wordt. Want als hij weer met een hele andere Amerikaanse president te maken heeft vanaf volgend jaar, dan kan het ook weer zijn dat daar minder makkelijk een deal mee te sluiten is natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel. Trump heeft tot nu toe altijd heel erg gezegd van, nou, wij stellen ons open voor jullie en willen graag een goede deal sluiten. Dan denk ik dat in de praktijk wel iets lastiger wordt dan Trump nu doorschemert. Want ja, hij zegt ook America first. En wij hebben zo, andere landen hebben zo lang van ons geprofiteerd. Ja. Wij willen niet zomaar allerlei vrijhandelsakkoorden. Die is juist veel protectionistischer. Dus ja, ik vraag me ook wel af hoe dat in de praktijk gaat worden, hoor. Zo'n vrijhandelsakkoord tussen de Britten en de VS.
Ja, maar dat was natuurlijk wel een beetje. De gedachte is een beetje dat Trump heeft er nu belang bij om Johnson te steunen, om een beetje te stoken. Dus dat belang heeft hij politiek gezien. En op een gegeven moment als die Brexit een feit is, dan veranderen die belangen natuurlijk wel weer. Dan gaat hij gewoon met de Britten natuurlijk een deal sluiten die voor hem ook gunstig moet zijn. Ja. Dus dan, nu stelt hij zich misschien op als een enorme vriend van de Brexiteers. Maar dan is het ook gewoon een soort counterparty. Dus in die zin kan dat nog wel eens flink veranderen. En dan staat Boris Johnson natuurlijk wel gewoon alleen. Ja. En dan heb je niet een hele EU achter je. Zeg maar.
Ja, het is altijd zijn wens, hè, van Trump om met elk land afzonderlijk te onderhandelen. Het liefst zou hij dat ook doen met elk EU-land.
En ja, dat is op zich ook in die zin onderhandelingstechnisch ook logisch. Want dan heb je natuurlijk gewoon, heb je
dan
gewoon
zijn
meer
de
macht.
Grootste.
Ja, dan ben je de grootste. Dus dat is natuurlijk nog wel logisch. In die zin is de EU, hoeveel kritiek je er ook op kan hebben en hoe traag het ook allemaal gaat, is natuurlijk wel een soort van bedreiging. Omdat je natuurlijk wel een stevige onderhandelingsmacht met elkaar hebt, als ze het met elkaar eens kunnen worden. Maar dus ja, dat blok, dat verbrokkelt dan een beetje. Dat is natuurlijk in zijn belang.
Nou, nu gaan we blok 2 doen van deze ingewikkelde materie. Want het nadeel van zo'n podcast midden in de actualiteit is dat ze in het Lagerhuis nog moeten gaan stemmen. En dat we daar natuurlijk ook van alles van willen weten. Van hoe gaat dat, waar liggen de kansen en hoe moeilijk wordt dat überhaupt nog?
Ja, want de kans is heel groot dat na zaterdag het hele verhaal wat we net hebben gehouden, dat we gewoon weer helemaal terug naar de tekentafel gaan.
Daarom zeggen
we
het ook pas nu.
Er is nu dus een overeenkomst tussen de EU en de Britten. Maar nu moet het Britse parlement daar nog mee gaan instemmen. En de kans is gewoon heel groot dat het niet lukt. Dit is ook precies waar Theresa May over is gestruikeld. Tot 3 keer toe heeft ze haar voorstel voorgelegd. En ze hebben er nog net niet uitgejouwd.
Ook wel uitgejouwd.
Ja, ook wel.
Pek en veren.
Ja, dus nu krijgt Boris Johnson zaterdag, denk ik, een beetje mee hoe dat nou is om in de schoenen van Theresa May te doen.
Nou ja, en dat vind ik ook wel, dat is ook een belangrijke relativering. Hè. Gisteren was het echt zo'n gevoel van, wauw, dus die Boris Johnson toch wel gelukt zegt. Ik denk, ja, dat heeft Theresa May al lang gedaan. Het is zijn eigen koppigheid geweest, waardoor het onder Boris Johnson een hele poos niet lukte. Waardoor hij vertikt het in het begin om naar Brussel überhaupt af te reizen. Die prachtige filmpjes gezien dat hij op straat werd aangesproken door willekeurige Britten die gewoon kwaad waren van wat doe je hier in Londen, man, zou er niet erop gaan naar Brussel, je moet onderhandelen voor ons, daar hoor je te zijn. Nou, hij heeft natuurlijk heel lang daarmee gewacht, vooral politieke spelletjes gespeeld en op het allerlaatste
moment. Om die druk erop te zetten.
Natuurlijk, dat heeft uiteindelijk ook wel gewerkt. Maar goed, de vraag is een beetje wie onder druk heeft gezet.
Jij weet ook, je bent lang correspondent geweest in Brussel. Meestal komt het op het allerlaatste moment.
Dat is wel waar. Dat is in dit geval begon ik toch wel ernstig aan te twijfelen. Dat ook wel, hij had ook intern ook heel veel strubbelingen. Hij is natuurlijk behoorlijk op zijn snuffert gegaan natuurlijk in het eigen parlement. En dat ging natuurlijk helemaal mis met de schorsing van het parlement. En wat mij tegengevallen is ook aan hem. Het verbaast misschien niet, maar wat tegengevallen. Ik denk, Theresa May, de grote zwakte van Theresa May in mijn ogen, was zij er niet in slaagde om een meerderheid te forceren in het parlement. Dat ze niet het soortelijk gewicht had om op een gegeven moment mensen met de koppen tegen elkaar te slaan. Er moet gewoon echt een deal komen, dat is in het landsbelang. Nou, je ziet de Boris Johnson is natuurlijk zo zwaar politiek geprofileerd dat hij dat ook niet voor elkaar kreeg. Maar hij heeft ook niet eens een poging gedaan. Dus dat vond ik wel moeilijk. Ik zit erin niet helemaal eens, dan horen we dan zo. Maar dat vond ik wel, als buitenstaander, als Nederlander, kijkend naar dat schouwspel, was het Britse politiek, het was natuurlijk heel vermakelijk en spannend, dat weet ik het allemaal. Maar ik denk, is er dan niemand, ook niet een premier, die zich realiseert, met deze belangen zijn zoveel groter dan partijpolitiek, dan de vraag wie wordt de volgende premier. Ik snap het best hoor, dat Corbyn en Johnson heel graag allebei de topjob willen hebben. Maar in deze kwestie is dat toch uiteindelijk relatief. Maar uiteindelijk ging het alleen maar daarom. En je ziet het ook in de reactie van Labour. Dus alleen maar partijpolitiek. Maar goed.
Doorin.
Ja, nou, dat, voor grotendeels ben ik het inderdaad wel met je eens. En partijleider Johnson en Corbyn, die hebben zich echt heel erg, die konden niet over hun eigen schaduw stappen. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld in de reactie van Labour. Die zegt van, we weigeren hiermee in te stemmen. Tenzij er dan weer een nieuw referendum komt. Want die zien ook de electorale bijl hangen. Maar het verschil tussen Theresa May en Boris Johnson is, Boris heeft zelf voor de Brexit gestemd en Theresa May niet. Dus hij heeft vanuit die Brexit-achterban heeft hij wel een groter draagvlak. Je zag bijvoorbeeld ook Jacob Rees-Mogg, de aanvoerder van die hele harde Brexit-vleugel. Die veegde de vloer aan met het akkoord van May. En het akkoord van Johnson zegt, dit is heel goed. Terwijl afgezien van die backstop is het akkoord bijna heel erg hetzelfde.
Dus en in de laatste fase van Theresa May hebben die ook Johnson en die Jacob Rees-Mogg hebben uiteindelijk ook ingestemd. In die allerlaatste fase begonnen ze allemaal te draaien, te schuiven. Dus er zijn alleen maar politiek strategische redenen waarom ze zus doen of zo doen. En dat is wat mij zo tegen de borst stuit. Ik begrijp dat politiek is politiek. Maar ik ben ervan overtuigd, dit schouwspel zouden we in Nederland nooit hebben gezien. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben niet altijd een fan van het pollenmodel en het oeverloze overleggen. Maar op een manier ontstaat er in Nederland toch op een gegeven moment een sfeer van jongens, dit is even groter dan wie heeft de langste. En dat vind ik echt onwaarschijnlijk om dat aan te zien, dat partijpolitiek en het streven naar de beste baan voor jou, dat uiteindelijk bovenaan staat en dat de kwestie ondergeschikt is.
Ja, maar het is niet gezegd dat deze deal het niet gaat halen. Kijk, ze gaan er eerst nog over stemmen. De kans is vrij klein dat het parlement mee instemt. Nou, daar kunnen nog allemaal amendementen aangenomen worden. Hè. Labour zegt al van, wij stemmen alleen in als er dan een nieuw referendum over dit akkoord komt. Dus dan kan je nog een meerderheid krijgen. Het kan ook zijn dat ze niet instemmen. Nou, dan is de kans groot dat Boris Johnson nieuwe verkiezingen uitschrijft. Is de kans groot dat hij een meerderheid krijgt en dat ze dan alsnog instemmen. Dus er zijn heel erg veel politieke spelletjes die echt niet in het landsbelang zijn. Maar tot nu toe, ze hebben een deal, dus er is wel weer een heel klein beetje vooruit.
Maar stel dat het parlement instemt, dan zeg jij van dan gaan we straks zeggen dat deze Boris Johnson een groot staatsman zal blijken te zijn.
Dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Maar ik denk. Nou zet je me een beetje voor het blok.
maar dat is precies het punt. Misschien komt het allemaal goed.
Hij de boer mee op zal gaan, is dat hij zal zeggen... jongens, ik zei dat ik zou jullie Brexit regelen en dat heb ik dan gedaan.
Dat valt heel veel af te dingen.
Maar dat, ik denk, mijn uiteindelijke punt is... hij heeft meer draagvlak dan Theresa May. Dus de kans dat hij... toch die steun mee kan weten te bewerkstelligen, die schat ik wel groter in.
Hij heeft meer draagvlak in de samenleving, maar hij heeft niet per se meer draagvlak in het parlement. En nu krijgt hij misschien al iets voor elkaar.
Onder de harde Brexiteers ontbrak het mee aan.
Ja, nee. En hij gaat, overigens Boris Johnson natuurlijk ook een opportunistische keuze gemaakt destijds voor Brexit. Hij heeft er heel zitten twijfelen, ben ik voor of tegen Brexit? Uiteindelijk was hij voor Brexit. Dus hoe overtuigend dit dan ook alweer is. Ik heb er altijd respect voor gehad dat iemand als Theresa May niet voor Brexit was, maar toch de klus wilde klaren. Maar misschien is dat dan ongeloofwaardig in de ogen van velen. Maar goed, ja, ik heb dit schouwspel... Het begon over met David Cameron. Hè. Ik wil altijd in zo'n geval David Cameron nog even noemen. De aanstichter van het geheel. Ja. Die uit puur opportunistische politieke redenen een referendum beloofde. Bij de EU dacht een van de regime voor zichzelf te regelen waar die krent uit de pap kon pikken. Een kansloze missie. En vervolgens zijn land hierin gestort heeft. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk.
Je hoort zo weinig van hemzelf in deze...
Ja, laatst kwam hij weer naar buiten. Had hij nou een boek uitgebracht? Ik weet niet. Maar ik bedoel, niets wat die man ooit nog gaat zeggen, ga ik ooit nog serieus nemen. Ik vind het onbegrijpelijk dat iemand zoiets op het spel zet, alleen maar voor eigen gewin. En misschien ben ik dan naïef wat betreft politiek. Dat zal dan wel. Maar,
hij kon het altijd goed vinden met Mark Rutte, volgens mij, in Brussel.
Oh, dat zal een hele rare kerel zijn om een biertje mee te drinken. Dat en natuurlijk was dat ook een bondgenootschap. Hè? Bedoel, dat voor Nederland blijft het gewoon zuur. Zelfs Juncker zei het, van ik ben blij dat er een deal is. Maar I'm sorry for there's a Brexit, weet ik veel hoe hij het zei, op zijn Luxemburgs. Maar met precies de typische Jonker tongval. Maar natuurlijk is het ook voor Nederland ook gewoon echt een hard gelach. We hadden het ook een hele kleine hoop dat door al het gezeik daar, dat misschien die Brexit er helemaal niet meer ging komen.
Heb jij die hoop gehad?
Nou, dat was natuurlijk af en toe wel een hoop. Je zag natuurlijk wel, het laaide af en toe op. De sfeer in het land is ook van stop ermee. Misschien komt er een referendum over Remain. Dat is natuurlijk helemaal, de stemming in het land blijft ook 50-50. Maar goed, voor Nederland is het een hard gelach. Mm. Politiek gezien en economisch. Ja.
Tot slot. We hebben met de financiële redactie een voetbalpool. Maar ik wilde bij dit ook eens even gokken. Want we krijgen natuurlijk... wordt het een marathonsessie in het Lagerhuis? Wat is eigenlijk de verwachting?
Het is de verwachting dat het heel spannend wordt. En dat heeft weer te maken met... Ze gaan natuurlijk over dit voorstel stemmen. Maar ze kunnen dan ook nog allerlei amendementen over een referendum. Of allerlei andere varianten.
Het is ook bijzonder,
varianten.
Het is voor het eerst sinds de Falkland War 82. Dat ze op zaterdag bij elkaar komen. Zelf opgelegde deadline.
Ja. Maar kom maar door met je voorspelling, zou ik zeggen, allebei.
Het meest waarschijnlijke scenario, zeker niet de enige mogelijkheid, maar het meest waarschijnlijk acht ik, ze stemmen het weg. Nieuwe verkiezingen, Boris Johnson wint de meerderheid en krijgt dan de EU verleent uitstel tot 31 januari, geloof ik. En dan op het allerlaatste moment, op 31 januari om 5:12, stemmen ze alsnog in.
Want dan heb je een nieuw parlement die dan meer...
Precies, en is een nieuwe politieke realiteit in het VK. Dan zegt de EU, dan geven jullie nog een paar maandjes en dan dat denk ik.
Mm-hmm. Ja, elke voorspelling zit er altijd naast. Ik ben altijd een beetje huiverig, maar goed... Want je hebt ook nog een ander scenario, dat zei je zelf ook Dorinde, van er is ook nog een scenario, de Labour die heeft nu gezegd van zijn tegen, maar daar hangt ook nog op boven de markt van, moet er niet een soort referendum komen om deze deal dan misschien in een soort volksbeslissing te accepteren. Ben ook toch nieuwsgierig of dat maar een manier op gaat spelen, want dan krijgt u de vraag, welke vraag leggen we voor aan de Britse bevolking? Leg je de vraag voor deze deal of een no deal, of leg je dan voor deze deal of een remain? Dat wordt ook heel ingewikkeld. Een referendum.
Een
referendum. Dat wordt soms gezien als een soort magic stick. Maar het is heel cruciaal welke vraag je voorlegt. Dus daarvan zou je het afhankelijk kunnen maken. Worden de Noord-Ieren nog gepaaid met geld voor hun regio? En gaan ze toch om? Heb je weer 10 stemmen binnen? Boris Johnson heeft natuurlijk een hele aantal partijgenoten uit die partij geknikkerd. Ik bedoel, weet je ze toch maar even niet te paaien? Ik vind het dus wel toch wel heel lastig wat... de kans dat het aangenomen wordt is het kleinst. Maar in deze verbaast me helemaal niks meer. Dat heb je natuurlijk wel in eerder bij die grote politieke events natuurlijk wel gezien. Dat het heel riskant is om heel stellig te zijn. Nu was het niet heel stellig. Maar dat wil ik niet zo.
Ik zeg er voor de luisteraars ook even bij dat Martin altijd 0-0 invoelt. Met de voorpool. Ja. Dus echt heel veel risico neemt hij daar ook niet in. Maar goed.
Ja. Ja, nee, maar ik wil best wel. Ik zou gokken op dat het weggestemd wordt. Maar ik wil niet de suggestie wekken dat je zoiets op een manier ook maar kan voorspellen. Ik zie al die bankanalisten waar wij dan veel contact mee hebben. Die hangen er ook allemaal kansenpercentages aan op. En ik vind, ja, maar nu
heb ik ook niet veel.
Nu probeer je iets, een bepaalde zekerheid op te hangen aan een proces wat echt totaal onzeker is. En wat zo gek gelopen is, zo anders gelopen is dan we van tevoren hadden kunnen denken. En ik hoop natuurlijk stiekem dat zo'n parlement bij zinnen komt. En denk van, nou weet je, allemaal in het landsbelang. En JPIO bestemmend met deze deal. Maar dat lijkt niet helemaal de speer te zijn in Londen.
Nee. Nou ja, we gaan met grote spanning, om maar een cliché te gebruiken, maar met grote spanning bekijken allemaal. Ik dank jullie hartelijk voor de heldere uitleg. En tot volgende week. Ik zeg er nog bij dat we te beluisteren zijn op iTunes en op Spotify. En u kunt ons ook mailen op podcast@dft.nl. Tot volgende week.